even aan. Voor mij, of niet? Ik zie niks gebeuren. Nu wel. Etymotie 6, ja, nu doet hij het wel. Ja, oké. Okay. Vers 20 en 21, dat zijn de laatste twee versen uit die brief. En de vorige keer hebben we het over de rijken in de gemeente gehad. En nu zegt Paulus in vers 20, eindigt hij met: O Timotheus, bewaar het pand u toe betrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, dewelke sommigen voorgevende zijnde van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Ja, vader, we willen bidden dat ook deze brief, die rechtstreeks aan Timotheus geschreven is, maar ook natuurlijk een betekenis voor ons heeft, vader, wilt u ons ook weer hierin leren en dat uw woorden ons mogen versterken en ook u mogen verheerlijken. En dat vraag ik en dank ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ja, betrouw het pand u toebetrouwd. Wat is nou een pand? Ja, dat is, aan Timotheus is dus een pand toebetrouwd. Nou, kijk, als je naar 1 vers 1 kijkt, of 1 vers 11, dan zien we dat aan Paulus is ook wel toebetrouwd. We gaan er gelijk naartoe en dan zegt hij in vers 11, naar het evangelie der heerlijkheid, dus zalig Gods dat mij toebetrouwd is. Dus aan Paulus, we weten, aan hem is de bedeling der genade, dan zou je ook kunnen zeggen, hij zegt gegeven, toebetrouwd. Als je iets aan iemand, kijk, gegeven of iets toebetrouwen, dat zijn twee verschillende dingen. Ik betrouw iets aan iemand toe, in wie ik vertrouwen heb. Kijk, ik kan iets aan iemand geven gewoon. Maar als je iets kostbaars hebt en je wilt dat iets goed bewaart, dan wil ik het wel aan iemand geven waar ik 100% vertrouwen in heb dat hij het ook zal bewaren voor mij. En dat is het bijzondere wat hier staat. Timotheus aan hem, aan Paulus is dus het evangelie. Nou, wat is dat iets kostbaars? Ik dacht het wel, hè? Het evangelie van Gods genade. Wat wij nu kennen. En waardoor wij die blijdschap, die zegen hebben, dat is aan apostel Paulus toebetrouwd. En dat is echt niet zomaar. Want Paulus heeft ook gezegd dat hij mij, dat zegt hij toch ook? In vers 15 dacht ik dat zegt. Wat stond het ook weer? Oh ja, in vers 12. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus onze Heer, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. Kijk, aan Paulus is dat dus toebetrouwd. Het is geweldig, de grootste zondaar, dat hij het evangelie van genade kan verkondigen. En dat is een grote troost voor iedereen. Er is geen zonde zo groot of hij is vergeven. En dat weten we door Gods genade. Door het evangelie van zijn genade weten we dat. En aan Timotheus, Paulus zegt, bewaar het pand dat aan jou toebetrouwd is. Dus je zou kunnen zeggen dat het pand dat aan Paulus toebetrouwd is, dat heeft hij ook weer aan een ander toebetrouwd. Kijk, ook in de tweede brief, dan zien we het ook staan. 2 Timotheus 1. In vers 11 zegt hij, waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel en leraar der waarheid. Dat gaat ook over dat evangelie. En dan zie je om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb en ben verzekerd dat hij machtig is. Mijn pand. Heb je het weer? Nogmaals, bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Met andere woorden, wat wij ook doen, maar het pand, dat kostbare pand, dat evangelie, dat is niet van ons afhankelijk. Dat is sowieso bewaard in de hemel, ja? Maar je ziet hier, te bewaren tot die dag, houd het voorbeeld der gezonde woorden. Die noemt hij de gezonde woorden die jij van mij gehoord hebt. In geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Met andere woorden, Paulus heeft een goed pand. Ik zei het al, toebetrouwd. Dat woordje toebetrouwd, dat spreekt mij zo aan. Het is niet zomaar gegeven aan iemand. Nee, het is daarom van de uitdelers, we hebben het net gelezen in het eerste gedeelte, wordt verwacht dat zij getrouw zijn, betrouwbaar zijn. En het is aan hem toebetrouwd. Ik betrouw het in handen toe, in veilige handen. Maar goed, we leven in de wereld van zonde. En een tweede Timotheusbrief juist, is Timotheus een beetje. En dan roept hij hem juist op, Timotheus, bewaar het, die kostbare schat. Het is jou toebetrouwd. Kijk, als je in 2 vers 2 ziet, dan zie je dat Paulus die ook zegt, hetgeen gij van mij gehoord hebt. En dan, onder vele getuigen. Wat staat daar? Betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Zie je? Betrouw het toe. Ja, het is leuk om het aan iedereen te vertellen. Maar betrouw het toe aan mensen die ook getrouw zijn. En zo, dat is de continuïteit van deze boodschap. He? Dat wij het doorgeven aan mensen die ook weer het aan anderen zullen doorgeven. Dat ze bekwaam zullen zijn. Maar betrouw het toe. Het heeft met iets kostbaars te maken. Dus het heeft heel duidelijk, als we terug naar 1 Timotheus 6 gaan, in 20 en 21, heeft het met de leer te maken. Want kijk, als je in vers 20 kijkt, bewaar het pand u toebetrouwt. En dan zie je erachter staan hoe, onder andere, wat je dan ook moet doen, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, terwijl sommige voorgevenden zijn er van het geloof afgeweken. Dus betrouw het, bewaar het pand. En in vers 21 zie je, sommigen zijn, en dan noemt hij het geloof. Dus het pand, kan je dus zeggen, dat is die kostbare schat, is toebetrouwd, dat is die kostbare boodschap van genade, het geloof, de gezonde leer. En dat moet hij bewaren. En aan Timotheus is dat dus door Paulus gegeven als een kostbaar pand om te bewaren. Nou, Timotheus is er niet meer. Het is aan iedereen die tot en met in deze tijd, en dat is ook aan ons dus, ja. Nou, en dan zie je, als je het niet bewaart, wat er dan gebeurt. We hadden net in de pauze even een gesprekje over, ja. Dat als je natuurlijk van de waarheid afwacht, van het geloof afwijkt, nou, dan weet je, het gebeurt in deze brief ook. Hij zegt, beveel, let erop dat ze geen andere leer leren. Sommigen hebben het geloof verstoten en die hebben schipbreuk aangeleden. Of ze komen met allemaal tot eigen verderf. Verdraaiing van schriften. Afwijken van de waarheid is een verdraaiing van schriften tot een eigen verderf. Nou, en dan zie je staan een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Je ziet hier een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen. Wanneer is iets ongoddelijk ijdel roepen? Je zou kunnen zeggen, wanneer ga je goddelijk roepen en het is niet ijdel, maar het is nuttig? Wanneer is dat? Dat is degene die het woord, het pand bewaart en in overeenstemming met die leer, het leert en eruit leeft en het doorgeeft. Dat is goddelijk nuttig roepen, dat zijn mijn eigen woorden maar. Maar dat is nut, ja? Dat is niet ijdel. Als je afwijkt van dit pand, van het geloof, dan wordt alles wat jij zegt, ook al is het nog zo mooi, het gaat over de Heer Jezus en over de Bijbel, noemt hij toch ongoddelijk. Ijdel roepen. Want wordt iemand daardoor bekrachtigd? Als je afwijkt van dit evangelie, gaat hij weten wat de hoop is van zijn roeping? Weet hij wat de erfenis is van Christus in zijn heilige? Antwoord is nee. Dus is het dan nuttig? Nee, het is ijdel. Is het goddelijk? Is het volgens wat God? Nee. Kijk in 2 Timotheus 2 vers 16. In vers 15 spreekt hij over het rechtsnijden. En dan zegt hij in vers 16, maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Wat is dat? Iemand die ongoddelijk ijdel roept, dat is iemand die het woord en waarheid niet recht snijdt. Ja, sorry dat ik het zeggen moet hoor. Het klinkt hard. Ik spreek geen oordeel over van minachting uit over iemand die dat niet doet. Maar Paulus zegt, Timotheus, snij het woord en waarheid recht. Want dan ben je, wat ben je dan? Een beproefde arbeider. Als hij een huis bouwt en er komen stormen en hij volgens de tekening heeft iets opgebouwd, dan kan het huis overal tegen. Dan is het een degelijk gebouwd huis. Als dat niet zo is en het stort in elkaar, dan is die arbeider niet beproefd geweest. En dat is iemand die het woord der waarheid geestelijk gezien exact hetzelfde. Als jij het woord de waarheid recht snijdt, ben je een arbeider die beproefd is. Maar doe je dat niet? Hij zegt dat tegen die mensen moet je je stellen. Tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. Dat heeft hij niet over ongelovigen. Heeft hij het over gelovigen. Kijk, en hun woord. Hier spreekt je hun. Wie is hun? Net over wij. Maar hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Onder welke is Hymenees en Philetus? Die van de waarheid zijn, wat staat daar? Afgeweken. Dat wil zeggen, daarom zegt Paulus ook, je moet het woord der waarheid snijden. Als je dat niet doet, dan wijk je van de waarheid af. Het is wel een waarheid. Alleen niet voor een waarheid voor in de bedenende genade. En dan zeggende dat de opstanding al reden geschied is. En verkeren sommigen in geloof. Is de opstanding reeds geschied? Ja, van de Heer Jezus alleen. Maar voor de rest van niemand nog hoor. Dus ook van ons niet, van het lichaam van Christus. En dan zie je wat er gebeurt, hè? Dan verkeer je het sommige geloof. Het geloof van gelovigen wordt daardoor verkeerd. En een verkeerd geloof. En alles wat je dan zegt over God en over de Bijbel, in Gods ogen is het ongoddelijk. Men heeft bijvoorbeeld wel de uitstraling van Gods zaligheid. Maar wat zegt hij ervan? Maar hebben de kracht daarvan verloren. Dat is het resultaat. En God is niet krachteloos. Als God schrijft in zijn woord en wij geloven het, dan werkt ook krachtig in jou. En daar zie je ook een bewijs van dat God werkt in de gelovigen. Dus ja, het is een ongoddelijk. Dus daar moet Paulus, of Paulus, hij zegt tegen Timotheus in hoofdstuk 6, 1 vers 6, daar moet hij een afkeer van hebben. Een afkeer, wat is een afkeer? Echt. Ja, daar wil ik niets mee te maken hebben. Dus je zei je voor, toen wij terugkwamen van vakantie, hadden rook het riool. En dat was, ik dacht dat het een lekkage was. Maar het had met de verandering van het weer te maken, wij hadden er last van. Eerst dachten, is het soms een muis die dood is? Kan ook nog, dat kan. Nou, die ga je ook ruiken. Dus ik heb een keer, en daar dacht ik ook, ik hoop het niet, in zo'n laars, hè, dat je hem dan, dat hij eruit niet uit kan. En hij draait hem om en dan valt er zo'n een muis met allemaal malen eruit. Nou, dan is het, gelijk weg ermee, ja. Dat is een afkeer hebben. Zo sterk is dat, hè, die uitdrukking. Heb een afkeer van degene, nou, laat ik het zo zeggen, van leerlingen die afwijken van de apostel Paulus. Het zijn harde woorden, maar het is zo. Maar en dan zegt hij ook, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Dus het is heel belangrijk dat ongoddelijk ijdel roepen, dat heeft dus te maken met degene die dus afwijken van het woord en waarheid en gesneden. Nou, dat is belangrijk, dat doen wij ook. En ook de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap. Wat is tegenstellingen? Wat is wetenschap? Wetenschap, het woordje weten. Weten. En weten, als je iets weet, dan heb je kennis. Het heeft met kennis te maken. Wetenschap. Wetenschap is kennis hebben. Maar wat is nou verkeerd aan kennis? Ik bedoel, we doen allemaal kennis op school en weet ik het allemaal niet meer. Maar hier heeft het natuurlijk te maken met wetenschap in verband dat gebruikt wordt ten opzichte van de Bijbel. Ja, want ik bedoel, wetenschap, ik vind wetenschap ook leuk. Wat hoor ik dan elke keer dan? Oh, wetenschap, ik heb niets tegen de wetenschap. Maar nee, ik bedoel, ik vind het leuk. Wij kunnen nu van de aarde kunnen we veel meer dingen zien, dankzij. Ik doe even dat ding, want dat vind ik irritant. Oh, dat is dat. Dus ja, in die zin, daar is niks op tegen. Maar hij spreekt hier in verband met het geloof natuurlijk. En de wetenschap. Hij zegt ook tegenstellingen. Dan kan je denken, ja, is dat soms, ze spreken elkaar altijd tegen. Dat dacht ik altijd, maar als je goed leest, dan kan het ook betekenen de tegenstellingen. Dat is een stelling tegen. En dan praten we over een stelling tegen wat? Tegen de waarheid. En die zijn er. Dus tegenwerpingen. Daar geloof ik meer in. En van die valselijk genaamde wetenschap. Nou, er is genoeg wetenschap die wordt gebruikt om de waarheid tegen te werpen. Ja? Denk maar bijvoorbeeld, evolutie is toch ook bewezen? Dat is een leer tegen de Bijbel, hoor. Ja? Een tegenstelling. Nou, dat weten we, dat is absoluut het geval. Dat is een tegenstelling. Dat is een kennis, nou, die is gegrond op niks. Ja, dat kan je absoluut op geen enkele manier bewijzen. Nog niet één iemand heeft daar iets van kunnen bewijzen. Men probeert het wel, maar het is er gewoon niet. Nou, weet je wat je in die tijd had, vooral? En daar, ik heb dat Dat kan ik allemaal bestuderen, allemaal uitleggen, dat doe ik niet. Maar de gnostiek bijvoorbeeld. Nou, wat is nou een heel kort samenvat gnostiek? Dat had Paulus in die tijd heel veel last van daarvoor. En dat is een wetenschap, een kennis, dat men, een stroming, dat men door kennis bij God komt en daardoor één wordt met hem. Ik zeg het heel, ik heb het gisteren even zitten lezen, een paar bladzijden erover, denk nou, ik hoef niet alles te weten wat zij leren. En dan ontkennen ze de godheid van Christus natuurlijk allemaal. Maar ik heb vroeger ook wel een beetje mee bezig geweest met mystiek. En dan ga je naar het hogere en dan word je één met hem. Een soort mystieke ervaring. En de gnostiek, daar zit het woordje gnosis in. En dat betekent kennis. Nou, we hebben niks tegen kennis. Maar dit is een kennis die dus nogmaals zegt, je kan bij God komen en één worden door hem. Door kennis. Nou, dat is, je hebt bijvoorbeeld vrijmetselarij, begin je met de onderste en dan ga je ook een treetje hoger. En die daar zitten, weet niet wat daar geleerd wordt. Zo gaat dat. En het is ook, wil ook nog eens een beetje geheim zijn, een beetje dat soort dingen. Maar wat je daarin ziet is, wat ontbreekt daar? Je komt geen kruis en er komt het geloof komt niet in voor. Want je komt door kennis bij God alleen. Maar zo kom je niet bij God hoor. Dan heb je het kruis en je hebt geloof nodig. Maar we hebben natuurlijk wel ook kennis nodig. En dat is de wetenschap. Maar welke wetenschap praten we over? Ik wil met jullie even gaan kijken. De wetenschap van God in de Bijbel. Gaan we maar mee naar Spreuken. Spreuken 1. Spreuken 1. Het is fantastisch om dat te lezen, Spreuken. Gewoon lezen. En dan zien we in Spreuken 1 vers 1 de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning Israëls. Om wijsheid en tucht te weten, om te verstaan redenen des verstands. Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid en recht en billijkheden. Om de slechte kloekzinnigheid te geven, de jongeling wetenschap en bedachtzaamheid. Die wijs is zal horen en zal in leer toenemen en die verstandig is zal wijze raad bekomen. Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen. Toch geweldig? Dat wil ik. Maar welke wetenschap is dat? Welke wijsheid is dat? Ja? Wat zijn dan die redeneringen van het verstand? Wie heeft spreuken geschreven? Salomo. En door wie is hij geïnspireerd? Door God. Door de Heilige Geest. Dus kijk, dan zie je, wat is nou het begin van alle wetenschap? Maar dan vanuit God gezien, niet zoals de wereld het ziet. Dat is de vrees des Heeren. De vrezen des Heren is het beginsel der wetenschap. En daar begint het bij. Dat je de vrezen des Heren hebt. Niet dat je bang voor hem bent, maar dat je weet, bij hem alleen kan ik die wijsheid krijgen. De vrezen des Heren, gaan we mee naar vers 29. Dan zie je die dat niet zoeken. Dan zie je de wetenschap daarom. In vers 8 spreek je over de ongelovigen. Dan zullen zij het op mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden. Waarom? Daarom dat zij de wetenschap gehaat hebben en de vrees des Heren niet hebben verkoren. De wetenschap, welke wetenschap? De kennis van de Heren, de God van de Bijbel en zijn wijsheid. Het beginsel van alle kennis, alle wetenschap is de vrezen des Heren. En daar begint het mee. Heel mooi ook in hoofdstuk 2. Kijk, als je dat leest. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt. Heeft hij over de wijsheid. Ja? En mijn geboden bij u weglegt. Om uw oren naar wijsheid te doen opmerken. Zo gij uw hart tot verstandigheid neigt. Ja, zo gij tot het verstand roept. Uw stem verheft tot verstandigheid. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schat. Als je dat doet, kijk. Dan zult gij de vrezen des Heren verstaan en zult de kennis Gods vinden. Zoekt en gij zult vinden, toch? Want de Heere geeft wijsheid, uit zijn mond komt kennis en verstand. Dus waar komt de wijsheid, de waardewijsheid vandaan? Ten opzichte van de wereld, hè? De wereld kent ook filosofie. Maar waar komt de wijsheid vandaan? Niet van filosoof als Jung, en dat is dan zo'n naam, en allemaal grote namen. Dat zijn allemaal wijsheid van de wereld. De Heere geeft wijsheid en uit zijn mond komt kennis en het verstand. Dan heb je die kennis weer, zie je, de wetenschap. Uit zijn mond komt kennis. Als je gewoon het woord kennis neemt, wetenschap, dan zeg je, de enige wetenschap, Wat ware wetenschap is, die komt uit de mond des Heren. En nergens anders. De grote naam, wie het ook zei, het interesseert me niks. Maar deze wetenschap. Hij legt weg voor de oprechte een bestendig wezen. Hij is een schild, degene die oprechtelijk wandelen. Opdat zij de paden des rechts houden. En hij zal de weg zijn de gunstgenoten bewaren. Kijk, dan zult gij verstaan gerechtigheid en recht en billijkheden en alle goed pad. In deze wereld heeft men het toch ook over gerechtigheid en weet ik het allemaal niet meer. Maar als je de Heere, de vrees des Heeren hebt, zal je die gerechtigheid nooit verstaan. Kijk, als de wijsheid in uw hart zal gekomen zijn en de wetenschap voor uw ziel zal liefelijk zijn. Geweldig als je dat leest, toch? Nou, dus deze kennis, als je die wetenschap hebt, nou ik zei het net al, dan weet je nu ook wat hoog is in de hoofden van de mensen, is voor God een gruwel. Want men komt dan met de schepping bijvoorbeeld. Nee, geen schepping, maar kijk in Spreuken 3 vers 20. Door die wetenschap die ik heb, door de vrees des Heren, begrijp ik nu dat de aarde door hem geschapen is. Ik wist het al, maar het wordt ontkend door allerlei leerlingen, onder andere evolutie, maar in 3 vers 20. Door zijn wetenschap zijn de afgronden gekloofd en de wolken druppen dauw. Daardoor heb ik nu een geestelijk verstand. Ik heb het verstand, een geestelijk verstand, door de kennis, door de wetenschap des Heren. En ik neem het ook aan, want wie zoekt, die zal vinden. Kijk in 3 vers 5. Vertrouw op de Heere met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Zie je dat? Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Dus steun op jouw eigen verstand niet. En als je naar 8 vers 14 gaat, dan staat dat hij is het verstand. Stond toch daar, dacht ik? Ja. Raad is het wezen en het wezen zijn mijne. Ik ben het verstand, mijn is de sterkte. 8 vers 14. En dan zie je gelijk wat de vrees des Heren ook dan is, ja. In vers 13. Te haat het kwade, de hoogvaardigheid, de hoogmoed, de kwade weg. Ik haat ook de mond en verkeerdheden. Dat is de vrees des Heren. En waar kan ik dat vinden? Kijk, als zondaar had ik geen moeite met zonde, toch? Ja. Dat deed je. Maar nu ik eenmaal de wetenschap des Heren heb en ken, ja zie je, dan heb je het kwade haatje en de hoogvaardigheid, de hoogmoed en de kwade weg. En de mond en verkeerdheden. Dus ja, als we erover nadenken, dan zeg je ja, oké. Ik kan hem nu begrijpen. Ik kan nu oordelen in waarheid. In tegenstelling tot de wereldse wijsheid. Want kijk, de wereldse wijsheid. Dan gaan we naar Spreuken 21 vers 13. 21 vers 30. De wereld. Er is geen wijsheid. Kijk, in deze wereld. Er is geen wijsheid. En er is geen verstand. En er is geen raad tegen de Heer. Dus je kan soms in gesprek komen met iemand. En dan komen allemaal dingen waarvan je weet dat het klopt niet. En ze brengen het in overtuiging. Maar ik kom dan met het woord van God. En dan zie je gelijk. Dat is het verstand, dat is de wijsheid. En er is raad, heb ik. Maar men kan er niks tegen inbrengen. Men verstond. Want daar is namelijk niks tegen in te brengen. Er is geen spel tussen te krijgen, zeg wel eens. Nou. En daardoor weten wij ook dus de dingen, onder andere, die van God geschonken zijn. Ja, dat weten wij door Gods geest, door zijn wetenschap. Nou, kijk. Dus wat doet de wereld? Gaan we even naar Spreuken 14. Vers 6. Want in de wereld zoekt men toch ook naar wijsheid. Men kent toch filosoof. Het is dat ik daar met het woord bezig ben. Maar Plato bijvoorbeeld. Dat soort dingen allemaal. Die worden op een schild gehesen. Maar kijk, waar moet je de wijsheid zoeken? Nou, we weten dat. Het is natuurlijk in de Bijbel. Bij God. Want hij is de wijsheid. Hij is het verstand. Dus bij de beginsel van alle wetenschap is de vrees des Heren. Daar vind ik de wetenschap, de kennis. Nou, als je kijkt in 14 vers 6, wat doet de wereld? De spotter zoekt wijsheid en er is geen. Maar de wetenschap is voor de verstandige licht. Nou, wat betekent dat nou? Nou, goed, de wereld. Kijk, wat denkt men over de gelovigen en over het kruis, de wereld? Daar spot men toch mee? Want belachelijk dat je daar nog in gelooft. Dat zeggen ze ook heel openlijk nu, hoor. Ja, dan ben je natuurlijk uit het jaar 0 nog. Als je daarin gelooft, in de Bijbel en in de opstanding en ook in de schepping, dat is achterhaald. Dus dat is de spotten. Spotten is gewoon het verbloemen van schuld. Maar men zoekt wel wijsheid. En wat staat hier? En er is geen. Weet je waarom niet? Ze denken dat ze wijsheid vinden, maar die wijsheid die hij zoekt, die zoekt hij niet hier. Dus hij zoekt niet waar hij de wijsheid moet gaan zoeken, waar die te vinden is. De spotter, die zoekt niet waar het te vinden is. Maar als je kijkt in B van dit vers 6, maar de wetenschap is voor de verstandige licht. En wie is de verstandige? Dat is degene die de vrees des Heren heeft. En voor hem is het juist wel licht en makkelijk te vinden. Waarom? Hij weet waar hij moet zoeken. Namelijk bij God, in de Bijbel. En daar zie je het verschil bij de mensen. De gelovige zoekt het waar het te vinden is. De ongelovige zoekt het buiten de Bijbel. En we weten, buiten mij is er geen wijsheid, geen wetenschap. Dus ja, daarom zegt hij ook, zoekt en gij zult vinden. Dus ik en jullie ook hebben eenmaal gezocht. Hoe kan ik nou gered worden? Hoe kan ik nou... Ik heb vragen, ik kom er niet uit. En misschien heb je eerst overal anders gezocht, ik wel. Ja? En opeens, dan ging je hier zoeken. En dat is met de genadeboodschap hetzelfde. Degene die blijven zoeken, hebben het gevonden. Ja? Nou, dus Timotheus, gaan we mee naar Jeremia 3 vers 15. Jeremia 3 vers 15. Timotheus, bewaar het goede pand. Ja, en heb een afkeer van het ongoddelijk ijdel roepen. En van de valselijk genaamde weten, de tegenstellingen, ja, de tegenwerpingen van die wetenschap. De wetenschap die brengt alleen maar tegenwerpingen tegen de Bijbel. De wereldse wetenschap dan, ja. Nou, en dan zegt hij tegen Timotheus, dus bewaar het pand en dan moet hij een herder zijn, net zoals Jeremia dat hier zegt, in Jeremia 3 vers 15. Ik zal u lieden, dat zegt God natuurlijk over Israël, herders geven naar mijn hart. Nou, het lichaam van Christus heeft ook herders. Laten het herders zijn naar het hart van God. Die zullen u wijden, hoe? Met wetenschap en verstand. Wetenschap. En wat is nu voor ons de wetenschap? Zo moet Timotheus het doen. Zo moet elke leraar door de hele Bijbel de gelovigen leren. Met wetenschap en verstand. Eerst wetenschap en dan zie je het verstand. Hoezo? Nou, je krijgt de kennis vanuit de Bijbel. En dan krijg je ook het geestelijk verstand. Want wij hebben natuurlijk allemaal een verstand wat boos is. Alleen maar verstand heeft in boze werken. En wat vleeselijk is. Daarom bidden wij ook voor licht in ons verstand. Nou, dus gaan we mee naar Efeze 3 vers 4. Wat is nu voor ons de wetenschap en het verstand? Nou, we weten natuurlijk als gelovigen, dat is in de Bijbel. En het eerste gedeelte hebben we het daar natuurlijk vooral over gehad. En dan moeten wij natuurlijk zijn in Efeze 3 vers 4. Paulus zegt in Efeze 3 vers 2, dat indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Waaraan gij dit lezende zoekt en gij zult vinden. Ja? En je leest wat Paulus hier schrijft. Lees Efeze 2. Ja? Jood en heiden in één lichaam. Dat staat er toch? Nou, als je dat leest, bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Dat is onze wetenschap. En dat is een wetenschap die geeft geen tegenwerpingen. Geen stellingen tegen de waarheid, maar juist voor de waarheid. En dat is een wetenschap in wat? In de verborgenheid van Christus. Dus in die Bijbel hebben wij het natuurlijk over de wetenschap van God. Maar in die Bijbel moeten wij natuurlijk daarom ook recht snijden. Want wij hebben het over een hele specifieke wetenschap, namelijk in de verborgenheid van Christus. En Paulus zegt, lees het wat ik schrijf. En dan zal je bemerken die wij. En over die wetenschap hebben we het. En daar moet Timotheus Dat moet hij verkondigen. En hij moet al die tegenstellingen van die wetenschap die daarvan afwijkt, moet hij afwijken. Tegenin gaan. Kijk, Colossenzen 1 vers 9. Colossenzen 1 vers 9 en 10. Dat is voor ons dus de wetenschap. De ware wetenschap. Als gelovigen dus, maken wij dus in het land van de gelovigen van het lichaam van Christus, ben je dus een aparte groep die, ja, die zegt een bepaalde wetenschap uit de Bijbel. Die zegt, ja, dat is de wetenschap voor ons voor vandaag. Om de rest van de Bijbel is natuurlijk ook wetenschap. Maar je weet wat ik bedoel. Merk hetgeen ik zeg. Nou, en dan zie je ook, daarom wilde hij ook, Paulus, in hoofdstuk 1 vers 9, Colossenzen, waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden, dan heb je het gebed van Paulus. Wat wil hij? Voor u te bidden en te begeren. Hij bidt voor ze en het is zijn grootste verlangen dat de Colossenzen mogen vervuld worden met de kennis van zijn wil. Kennis. Wetenschap van zijn wil. Elke gelovige, natuurlijk, moet kennis van zijn wil hebben. Maar er staat ook bij, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Zie je het hier staan? Wat lazen we net in Jeremia? Wetenschap moet hij ze leren en verstand. Hier ook weer, kennis van zijn wil, dat is die wetenschap in zijn plan en in alle wijsheid. En het is Paulus die spreekt over alle wijsheid en die anderen niet. Want dat heeft te maken met die totale openbaring van God, van zijn hele plan. En dan heb je alle wijsheid. Je hebt niet meer, laat ik zo zeggen, je hebt de wijsheid van God in het Oude Testament, de Evangelie. Maar je hebt ook nog de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat samen is alle wijsheid. Die wetenschap. En dan zie je, dan heb je dat geestelijk verstand krijg je dan ook. En dan ben je ook in staat om te wandelen waardiglijk de Here. En in vers 10 aan het einde, wat zie je er staan? Wassende in de kennis van God. En dan spreek je niet over kennis als wetenschap, gewoon kennis, weten. Maar dat staat het woordje epignosis. Je hebt gnosis, epignosis. Gnosis is gewoon kennis. Maar Paulus zegt, de epignosis, dat is de doorleefde kennis die je leeft, dat is het ervaren van het evangelie. Omdat je het ook aanneemt als de autoriteit in jouw leven. Dat is de enige waarheid voor mij vandaag. En dan gaat het op werk in die jouw gelooft. En die kennis gaat de kennis, de gewone kennis, gewoon te boven. Die wetenschap, daar spreken we over. Nou, maar we weten ook, de vijand heeft ook een kennis. De Satan, de boze. En die heeft dus de kennis, wat is de kennis van God? Wat wil die? Dat hebben we net gelezen, ja? Dat we mogen vervuld worden. En dan zie je vers 10 en 11, zie je ook de kracht. En je ziet de langmoedigheid, leidzaamheid, blijdschap, dankbaarheid, blijdschap. Dat zie je allemaal is het gevolg van het vervuld zijn met die kennis van zijn wil. Dat is dus de kennis. En dan de wandel. Die balans. Dat is het waar het om gaat. En Satan, die heeft ook kennis. En wat wil hij met zijn kennis? Die wil daarvan afwijken. En wat doet hij? Kijk in hoofdstuk 2 vers 8. Dan waarschuwt Paulus de Colossenzen. Zie toe dat niemand u als een rover voeren. Kijk waardoor? Door de filosofie. Wijsheid van mensen. En ijdele verleiding. En dan? Naar de overlevering der mensen. Naar de eerste beginselen der wereld. Maar wat? Niet aan Christus. En dan spreken we over Christus na de openbaring der verborgenheid. Satan, we hadden het er net ook nog even over, dat hij heeft het een kunststukje, want hij heeft natuurlijk niet gewoon gezegd, ja, die Bijbel is niet waar. Ja, dat is in de ongelovige wereld. Maar dat hij aan de gelovigen weet aan hun verstand te brengen, denk het, dat hij ze doet geloven, ja, dat je niet de apostel Paulus moet volgen. Maar wel in de Bijbel. Natuurlijk wel naar de Heer Jezus. Dus hij brengt ze. Ga in het evangelie, naar de evangelie toe. Nou, dat is 99% het geval in het christendom. Naar de evangelie, naar die Jezus, een andere Jezus. Die wij niet gepredikt hebben, zegt Paulus. En dan zie je, door filosofie al soort dingen, maar af van Christus, zoals Paulus hem verkondigt. En dat is dus dat is een wetenschap, een kennis, die verheft zich tegen de kennis van God. Want dat kunnen we heel duidelijk zien in 2 Korinther 10, vers 4. En dat is tactiek, hè? Het gaat niet om dat je Christus ontkent. Want als je hem, of dat je hem verloochent, ja, dan gaat het met Satan wel om. Maar het is heel simpel. Weg bij het evangelie van Gods genade en dan verloochen je hem. 2 Korinthe 10 vers 4. Want vers 5. Terwijl wij de overleggingen te nederwerpen. Zie je overleggingen. En alle hoogte die zich verheft tegen de kennis Gods. Tegen de weten, kennis, wetenschap, zelden. Tegen die wetenschap van God, daar verheft zich alle hoogte tegen. Dus alles wat zich tegen deze verborgenheid, zeg maar, tegenwerpingen maakt, is een hoogte. En die komt bij Satan vandaan. Daarom weten, we hebben de strijd ook niet tegen de overheden, tegen de overheden en de machten. En wat doet Satan ermee? Dus hij brengt de mensen op een verkeerd spoor. En waar zitten ze dan? In wat? In zijn strik. In 2 Timotheüs 2 vers 28 zegt hij dat toch ook? Ja, hij zegt, ga ze degene die tegenstaan, met zachtmoedigheid moet je ze leren. Dat ze eenmaal een hoop, en dat ze dan tot, dat God hun bekering zal geven, tot erkentenis van de waarheid. En dat zij uit de strik zullen komen naar zijn wil. Dus Satan heeft ook een wil, heeft ook een plan. Nou, dat is het plan. Verleid ze met die kennis, die ook uit de Bijbel komt, maar niet rechtgesneden, dat men afwijkt. Dat is het plan van Satan. En dat zijn dienaren der gerechtigheid, noemt hij het ook. Dus Satan heeft ook een plan. En dan gaan we mee naar Ezechiël 28. Dan zien wij dat Satan was natuurlijk niet zomaar. Ik zeg wel eens vaker, wij hebben een tegenstander, een formidabele tegenstander van formaat hoor. Want het was niet zomaar iemand. En hij was volmaakt. Het was een prachtig schepsel. En in hoofdstuk 28 zien wij een profetie tot de vorst van Syrië. Ja, wij zien hier staan, historisch beschrijft hij hier iets. Maar hij schrijft ook profetisch over Satan in de persoon van de antichrist. Maar uiteindelijk, dat is nog toekomst. Maar hij schrijft ook over helemaal hoe het in het begin gegaan is. Dat Satan gevallen is. Kijk, want soms zie je ook farao, ja, en dan zie je dat heeft ook weer een beeld met van Satan te maken of met de antichrist in de toekomst. Hier spreekt hij over de koning vorst van Tyrus en die bestond toen ook. Maar kijk, het is ook heel duidelijke profetie in het en het is een profetie voor in de toekomst, maar ook van de oorsprong van Satans val. Zo zegt de Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt: ik ben God, ik zit in Gods stoel in het hart der zeeën. Daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als God. Hard. Zie, gij zijt wijzer dan Daniel. Salomo was wijs, maar Daniel wordt ook gezien als heel wijs, want wat kon hij? Hij kon zomaar allemaal dromen verklaren die niemand kon. Dus, kijk, je zou kunnen zeggen, de koning had dromen gedroomd. Nou, Daniel had die droom niet, maar hij kon zomaar verklaren wat hij gedroomd had. Nou, dat is wat als je dat kan. Dat is wijs. Dus wijzer dan Daniel. En dan zie je ook, dus hij kon iets, Daniel kon iets verklaren wat eigenlijk voor hem verborgen was. En hier zie jij wat Satan dus ook denkt. En de antichrist. Kijk, zij hebben niets toegesloten voor u verborgen. Met andere woorden, hij denkt dat er is niets verborgen voor hem. Ja, dat denkt hij. En kijk ook in 28 vers. Over die wijze. Even kijken, 28 vers. 12, oh ja, oh 12. Hier zie je, mensenkind heeft een klaaglied op over de koning van Tyrus. En zegt tot hem, zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Dat was die. Vol van wijsheid, hè? Vol. Volle kan niet. Zo'n volmaakt schepsel was die. Alleen als je kijkt naar vers 17... Dat is hier niet gebleven. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Hij werd hoogmoedig. Ik heb u op de aarde heen geworpen. Nou, dat is een profetie over Satan. Die is uit de hemel geworpen, uiteindelijk op de aarde. En we zien dat ook in openbaar gebeuren. En de antichrist. En dat is, maar goed, daar gaan we het daar niet over hebben. Maar kijk, je ziet, dat is de oorsprong. Dus een formidabel schepsel, vol van wijsheid. Die wijsheid is hij niet kwijtgeraakt hoor. Alleen het is verdorven. Dus daarom zegt hij ook, Paulus zegt ook tegen ons, de listige omleiding van de duivel. En hij gebruikt de Bijbel. Hij gebruikt de wetenschap van God. Dat deed hij bij de Heer Jezus ook, toch? Met de verzoeking gebruikt je allemaal teksten uit de Bijbel. Maar let op, je tuint er zelf ook in. Lees het goed en kijk die teksten tegelijkertijd op psalmen. En dan zie je dat hij ook daar ook woorden verdraait. En dat is listig. Want laat me eerlijk wezen, wij lezen het en we lezen het en we denken ook dat het klopt. Maar het klopt niet. Dus je moet daarom, zegt Paulus ook, dat we waakzaam moeten zijn. Nou, Satan denkt dus, niets is voor hem verborgen geweest. Maar Satan, die had in zijn hart besloten, ik wil de macht overnemen. Jesaja 14, ik, ja, 5 keer. Ik wil naar God gelijk worden. Dat zei hij in zijn hart. Er is maar één voor wie niets verborgens toegesloten is. En dat is voor God. God kon in het hart van Satan kijken. Die wist dat. Maar Satan kan het niet andersom. En daar gaat het om. Die wetenschap heeft hij natuurlijk niet geweten. Dat God dat verborgen plan heeft. En anders had hij nooit gekruisigd. Dat is geweldig. Het gaat om die wijsheid van God. Die wetenschap heeft hij voor hem verborgen. En Satans wijsheid. Ja, dat is. Wij maken eigenlijk. Zetten zijn wijsheid eigenlijk voor schut. Waarom? Nou. 1 Korinthe zegt toch, zij de oogsten van de wereld, als ze het hadden geweten, laten we er maar gelijk heen gaan, 1 Korinthe 2. Ja. 1 Korinthe 2, dus die wijsheid van God, de vrees des Heren, gaat boven alles uit. Zelfs die formidabele tegenstander, Satan, volmaakt, vol van wijsheid, vol van schoonheid was die. En nou is die wijsheid bedorven. Maar ja, hij kon die wijsheid nog steeds gebruiken om mensen te verleiden. En Paulus zegt in 2 vers 6, 1 Korinthe 2 vers 6, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. Nog een wijsheid niet deze wereld, nog de oosten deze wereld die teniet worden. Dus je ziet het, wij spreken niet over de wijsheid van deze wereld hoor. Wij hebben het over de wijsheid van God. Wij spreken de wijsheid Gods die bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke, kijk. Er is niets voor hem verborgen, toch? Dat lazen we net. Nee, maar God heeft zijn wijsheid, was dat hij het verborgen heeft, wat aan Paulus geopenbaard is, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. En dan spreekt hij over het lichaam van Christus, eer de wereld was, welke niemand van de oosten deze wereld gekend heeft, want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heer, de heerlijkheid, niet gekruisigd hebben. En daarom zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 15, de macht en de overheden uitgetogen hebben, heeft hij in het openbaar getriomfeerd aan het kruis. Want hij dacht dat hij de overwinning had, maar wij, dus daarom snap je, wij verkondigen het evangelie van Gods genade, omdat je daarmee laat zien dat zijn wijsheid is nul. Het lijkt wijs, maar was hij wijs geweest, had hij de Heere nooit gekruisigd. En dat is tot heerlijkheid van ons. Dus verkondig het evangelie van genade en daardoor maak je constant zijn nederlaag bekend. En wijk je daarvan af, dan niet. Dan is het toch niet 100%. En heeft hij nog steeds, heeft hij dus nog ergens de voet tussen de deur. Want er zijn mensen die zijn bang. Voor Satan, of ze zijn onzeker, of dit of dat. En dat is allemaal een bewijs dat hij nog in feite een voet tussen de deur heeft. En dat ze niet volledig Gods genade evangelie begrijpen. Dus daarom, hou het zuiver, zoals het is. Door onze, je zou kunnen zeggen, dus wij door de verborgen wetenschap. De enige manier om Satan te weer te staan is met de verborgen wetenschap. Paulus zegt, mijn wetenschap in deze verborgenheid. Die wetenschap. Daar gaat het om in deze bedelende genade. Nou, want Gods houding over bijvoorbeeld over de wijsheid in deze wereld, dan zegt hij toch ook, zich uitgevende voor dwazen. En we zaten toch in 1 Korinthe. Nou kijk, wat zegt hij over in 1 Korinthe 2, 1 Korinthe 1. Wat zegt hij over de wijsheid in vers 19, 1 Korinthe 1 vers 19. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijs doen vergaan en het verstand der verstandig zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want namaal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend, door hun eigen wijsheid. Zie je het? Door hun eigen wetenschap. Nee, zo heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking zalen te maken die geloven. En over die wijsheid spreken wij. En dat is natuurlijk dwaas. Hij vat de wijze in hun arglistigheid. Geweldig is dat. Dus, gaan we mee naar Colossense. Ik zei het net al. Dus wij moeten vervuld worden met de kennis van zijn wil. Ja? En in alle wijsheid en geestelijk verstand, opdat gij moogt wandelen enzovoort. Dat is dus die verborgen wijsheid waar we over spreken. En wat zien we dan als resultaat in hoofdstuk 2? Ik lees vers 1 ook. Ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn. En zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Dat zijn wij ook, wij hebben het ook niet gezien. Maar we wel zijn brieven. En daarom, ik wil dat gij weet. Wat, hoe doet hij dat? Door die brief te schrijven van de Colossenzen. En dan, wat is het doel? Opdat hun harten, kijk, zie je wat het evangelie doet van de verborgenheid, hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Sinds dit heb ik volle verzekerdheid in mijn verstand gekregen. Als je afwijkt, dan heb je dat niet, dat kan niet, dan kom je in de onzekerheid. En dan tot kennis, daar hebben we het weer, die kennis, de wetenschap van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En let op, in de welke al de schatten, de wijsheid en de kennis verborgen zijn. Zie je dat? Paulus zegt, mijn wetenschap in deze verborgenheid. Wat voor wetenschap is dat? Die wetenschap is verborgen in Christus. En hij noemt dat schatten der wijsheid. Inderdaad, wij hebben deze schat in aarden vaten. Die schat spreken we over. Dus wil je de schat hebben? Ja. Maar je schat is toch je hart, zegt de Heer Jezus. Dus mijn schat is in de gekruisigde Christus, in de verborgenheid. Daar moet ik zijn. En dat geeft mij de kracht en de blijdschap. En daarom zegt hij tegen Timotheus, Timotheus, bewaar dat pand. Bewaar dat pand. Heb een afkeer van dat ongoddelijk ijdelroepen. Dat men afwijkt. Dat men naar een ander evangelie gaat. Paulus zegt, jullie zijn zo snel naar een ander evangelie gegaan. Wat ik niet verkondigd heb. Verlaat je dan die schatten van al die wijsheid? Ja, in feite wel. Want de evangelie praat daar niet over. En dan leid je schipbreuk. Nee, Timotheus. God wil dat alle mensen zalig worden, toch? Punt 1. En dan tot kennis der waarheid komen. Tot wetenschap van de waarheid komen. Dit is het woord der waarheid. Snijd het woord der waarheid recht. En dan kom je tot de, en dat bedoelt Paulus hier, tot kennis van de waarheid. Want dat zegt hij erachter, waarvan ik een dienaar geworden ben, een leraar der heidenen. En dat is de wijsheid waar we over spreken. En zo niet, er zijn leerlingen van duivelen. Dat zegt hij ook in de brief van Timotheus. Hè? En de leerlingen van duivelen, hoe zegt hij dat? We zijn toch in 1 Timotheus, hoofdstuk 4 vers 1. Ze zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leerlingen der duivelen. En dan krijg je dus schipbreuk aan het geloof. En dan ga je geestelijk ten onder. Dan mis je de wetenschap over de hoop van je roeping, de kracht van de opstanding. Ja? Dus ja, ik ga afsluiten. Even kijken. Dus ja, 1 Timotheus 6. O Timotheus, dus nogmaals, dat woordje O, hè? O Timotheus, ja. O Timotheus, bewaar het pand. Timotheus. Tweede brief zie je ook dat Timotheus heeft het moeilijk. En Paulus ziet dat, ja. Bewaar het pand u toebetrouwd. Heb een afkeer van het ongoddelijk ijdel roepen. En van de tegenstellingen der valselijk genaamde. Kijk, hij noemt het valselijk genaamde wetenschap. En de wetenschap van God, dat is de ware wetenschap. En daar moet je voor staan, Timotheus. Bewaar dat pand wat aan jou toebetrouwd is. Natuurlijk, het is aan mij toebetrouwd en ik heb het aan jou toebetrouwd. En als jij het bewaart, dan geef je het door naar anderen en die moeten het ook weer bewaren. En zo moeten wij het ook bewaren. En daarom zitten wij hier ook. Oké, ten koste van Ja, en ja, je weet wat ik bedoel. Een mooi gebouw met veel mensen, en dat willen wij ook graag. Maar wat is het belangrijkste? Wat is nou het kostbaarste pand? De dingen eromheen, de toeters en de bellen? Of dit? Waar zitten de schatten van de kennis en de wijsheid verborgen? In de verborgen Christus. Ja, en dat is toch het belangrijkste, toch? Die schat, dat we die hebben. En dan zegt hij, de welke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken. Van dat pand, ze zijn ervan afgeweken. Zoals Paulus, ik zei net al, jullie zijn naar een ander evangelie gegaan. En dan kom je dus in de wat? In de vervloeking. Niet qua behoud. Maar ja, dan zou je geestelijk sterven. Dan weg Gods geest niet je afwijken. En Paulus zegt daarvan, degene die daar tegenin gaan, andere leerlingen leren. Wat zegt hij in Romeinen 16 daarvan? Wijk af daarvan. Als je in 2 Timotheüs 2 was, kijken. Het is ergens anders, ik weet niet meer wat het staat. 1 Timotheüs 6 vers 5. Daar ziet het ook staan. Dus dat zijn degenen die dus ook niet de woorden van Christus leren, een andere leer, dus niet die Paulus heeft verkondigd. En dan zie je in vers 5 verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Wijk af van de zulk. Dus Timotheus, de welke sommige voorgevenden zijn van het geloof afgeweken, heb daar een afkeer van en blijf voor deze waarde staan. Bewaar het pand wat aan jou toebetrouwt. Je hebt iets kostbaars en zo hebben wij dat ook. De genade zij met u. Amen. Nou, dit was 1 Timotheus. En we gaan de volgende week gaan we gewoon met, ga ik door met 2 Timotheus. En dan zie je het verschil dat Timotheus is, heeft het moeilijk. Is aan het wankelen. En is begrijpelijk, ja. Ontmoediging is een heel groot wapen van Satan. Dat de boodschap van God ontmoedigd wordt en dan zegt, nou, ik heb er geen zin meer in. En dan stopt hij met het bewaren. Ja, en dat moeten we niet doen. Zullen we danken? Vader, ik wil u danken voor deze boodschap van genade. En dat wij ook deze woorden ons willen aantrekken. Want Timotheus had het ook niet makkelijk. En wij misschien ook niet altijd. Maar dat we de waardering hebben, Vader. Dat u heeft iets aan ons toebetrouwd, Vader. Aan de leden van het lichaam van Christus. Deze geweldige boodschap. Dat wij dat mogen, uw instrumenten mogen zijn. Het zoonschap hebben. Om in uw plan deel te nemen en het ook uit te voeren, zodat de mensen het horen van dit evangelie, Vader. Dank u wel, Vader, voor deze geweldige genade. In Christus' naam. Amen.